Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. De kopij voor het kerkblad van april kan uiterlijk aanstaande zaterdag bij de Scriba worden ingeleverd. Er zijn 3 collectes tijdens deze dienst. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is een algemene diaconiecollecte. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte in de Here aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 22 en daarvan het eerste vers. Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en red mij niet terwijl ik zwoeg en strij? We zien vanmorgen de borg in Gethsemane worstelend in het stof, biddend om eens willen te zijn met zijn vader en vandaar Psalm 22 vers 1. Verlos en red mij uit de nood, de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ook een psalm die het lijden van de Heer Jezus weergeeft. Psalm 69 vers 1. Wij zingen het na de lezing van de wet van de Heere. En de samenvattingen van uit de mond van de Heer Jezus zelf. Psalm 69 vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft onze wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden houdt de ganse wet en de profeten. Wij openen de Bijbel vanmorgen in het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 26, en lezen samen vers 36 tot 46. Het is de bedoeling dat we vanmorgen en volgende week zondagmorgen en Goede Vrijdagavond 3 keer stilstaan bij de kruisweg van de Heer Jezus. Op 3 plekken, vanmorgen Gethsemane, volgende week Gabbata, het rechthuis, en op Goede Vrijdagavond Golgotha. Dat is makkelijk te onthouden. 3 G's, Gethsemane, Gabbata en Golgotha. 3 momenten op de kruisweg van de Heer Jezus. Vanmorgen Gethsemane, Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Wij lezen daar: toen ging Jezus met zijn discipelen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot zijn discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zei tot Petrus: kunt u dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen opnieuw slapend, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing, die tegelijk ook de tekst is voor de preek van vanmorgen. We denken vanmorgen in de voorbeden aan veel mensen uit onze gemeente. Afgelopen maandag werd de zus van mevrouw Stolk in Oudorp begraven. We denken aan de kleine Janneke van Doorn, die afgelopen week epileptische aanvallen gehad heeft en in het ziekenhuis gelegen heeft. Er wordt nu medicatie toegediend. We bidden voor haar en het gezin in deze heel spannende tijd. Hoe zal het verder gaan? Wat kunnen we beter doen dan haar in de handen van de Heere te leggen? We denken aan Roelinda van Zeventen, die last heeft van een zenuwwortelontsteking en rugpijn. Dat is ook de reden dat ze de achterliggende tijd een aantal keren er niet geweest is. Mevrouw Boer uit Zuidland mocht afgelopen vrijdag naar huis terugkeren. En de heer Van het Verlaat afgelopen donderdag. We denken aan Joël Leeman, die morgen geopereerd moet worden aan zijn oren en aan de keel en neus amandelen. Heel spannend, en we mogen dat ook voor de heren neerleggen. En een blij bericht: afgelopen maandag 16 maart werden Hendrik en Klazine Brak verblijd met de geboorte van hun zoontje Sylvijn Nathanael. Zijn roepnaam is Sylvijn. Laten we de heren daarvoor danken. Zullen we samen bidden? Heren, we beseffen vanmorgen nog beter dan andere zondagen dat we op heilige grond verkeren. We hebben net samen de Bijbel gelezen en iets geproefd, iets gezien van de worsteling die u doormaakt in Gethsemane. En vanmorgen is het de bedoeling dat uw dienaar daar iets over gaat zeggen. En dat wij ernaar gaan luisteren. Het voelt haast te onheilig om iets te zeggen en iets te verkondigen over uw lijden, over uw worstelen met de Vader, als de discipelen op afstand moeten blijven. Hoeveel te meer wij. En toch, het staat in de Bijbel, we hebben het gelezen, en blijkbaar is het de bedoeling geweest van de Heilige Geest dat we vanmorgen in 2015 dit gedeelte moeten horen, moeten verkondigen, moeten ontvangen, dat deze gemeente het nodig heeft om te zien hoe diep u gegaan bent en wilde gaan, en dat het zwaarste deel van uw lijden nog niet eens de kruisiging was, maar de worsteling met uw Vader, of de drinkbeker vol van de toorn van God over onze zonde, niet aan u voorbij kon gaan. Heren, leid ons vanmorgen in uw waarheid. Zegen de verkondiging van uw woord, dat we stil worden op de kruisweg die we mogen gaan in gedachten. En dat lied, wat we allemaal kennen, van harte beamen. Leer ons, o Heer, uw lijden recht op de juiste wijze betrachten. In deze zee verzinken onze gedachten, o liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. Laat dat, Heere, helder naar voren mogen komen in de prediking. Dat u het deed vanwege ons en onze zonden, maar ook voor onze zonden. Zodat u een volkomen verzoening zou kunnen aanbrengen voor ons. Opdat we recht zouden kunnen staan, op de juiste wijze zouden kunnen leven voor het aangezicht van die Heilige Vader. Mag het ook troost bevatten voor degenen die angst ervaren en eenzaamheid ervaren. We lezen toch in uw woord dat u in alle dingen gelijk als wij verzocht bent geweest. Zodat u als een getrouw hoge priester vanmorgen te hulp kunt komen. Die eenzame man achter in de kerk, in de steek gelaten. Door zijn vrouw, de kinderen. Maar ook die eenzame jongen die met zijn smartphone denkt dat de wereld open gaat en niet doorheeft dat die verslaving enkel eenzaamheid in de hand werkt. Want we hebben geen vrede en geen rust en zeker geen vrede met u. Heren, zo zijn we zo verschillend, maar hebben we morgen hetzelfde nodig, ook als we u kennen. En als we met u wandelen mogen en deze lijdenstijd vol verwondering doormaken, voed ons dan met uw woord, opdat we met blijdschap en vreugde huiswaarts mogen gaan. En er ook blijdschap mag zijn in de hemel, niet alleen over een zondaar die zich bekeert, maar ook over een kind van God dat zich verheugt in het werk van de Zoon. We dragen de noden en zorgen van de gemeente aan u op. Soms blijft het rustig wat betreft zieken. Ineens kunnen er heel veel dingen aan de hand zijn. Op de achtergrond, maar ook op de voorgrond. We bidden, Heere, voor de mensen die we hebben afgelezen. En we mogen de namen opnieuw voor u neerleggen. In de wetenschap dat u allen persoonlijk kent. We denken aan Johanneke. Wat een zorg ineens. In het ziekenhuis, na die aanvallen. Wat een schrik ook voor de ouders. We bidden, Heere, dat de medicatie die nu toegediend wordt, echt gezegend mag worden. En of u haar leven wilt besparen, we weten met z'n allen hoe zorgelijk het is en blijft. En het wordt nu weer onderstreept. Heere, hoe hebben we uw hulp en uw toegezegde bijstand nodig? Mogen Leen-Jan en Alice dat ervaren? Als de rust weer is opgezegd, dat ze hun rust en tevredenheid in u zullen zoeken. Geeft u kracht en bijstand. We bidden voor Olinda. Wat een pijn ervaart ze de laatste tijd. Heere, geef dat de behandelingen gezegend mogen worden. Wil haar kracht geven om te zorgen weer voor het gezin, voor haar man en haar taak in de gemeente. En wees haar nabij, ook samen met het hele gezin. We bidden voor Joël die morgen naar het ziekenhuis moet. Dat zal hij ongetwijfeld heel spannend vinden. Hij moet alleen uiteindelijk die operatie ondergaan. Maar als papa en mama moeten zeggen, nu moet je achterblijven. Bent u de God die zegt en ik ga mee. En mag hij zo ook zijn leven in uw hand leggen. En mag hij weten, ik ben met je. Zoals beloofd in het uur van de doop, dat u alle kwaad van ons zult weren, of in ons voordeel wilt laten meewerken ten goede. We bidden u voor mevrouw Boer en de heer van het Verlaten, die in de achterliggende week weer thuis kwamen. Heel verschillende situaties, maar beide blijvende zorgen van het lichaam ervaren. En daarom bidden we ook voor beiden of u ze gedenken wilt in het alleen zijn als we denken aan de heer van het Verlaat. Maar ook in het samen zijn met haar man als we denken aan mevrouw Boer. Heere, troost u beiden. En mogen ze in de avond van hun leven het van u alleen verwachten. Wij danken u, Heere, met de blijdschap die kwam in het gezin van Hendrik en Klazine. dat u op uw tijd dit wonder van nieuw leven hebt gegeven. En wat is het waar wat het geboortekaartje zegt, dat ieder volmaakt geschenk van u afdaalt, van u afkomt, van de Vader der lichten. Wilt u uw aangezicht over Sylvijn laten lichten en wees hem genadig. Want wij beseffen heel goed dat de zorg van de ouders voor zijn leven niet alles zegt. Uw zorg hebben we nodig en daar mogen we om bidden. Die vaderlijke zorg van u. Niet alleen over Sylvijn, maar ook over de andere kinderen. En wat blijkt dat ook, heren, als een van onze kinderen van de trap valt en in het ziekenhuis is opgenomen geweest ter observatie. We denken aan Marijn. Wat een schrik. Maar wat een wonder dat het mee mag vallen. Oh, we kunnen zo wat hebben. Onze kinderen, maar ook wij zelf. En daarom bidden we om de geborgenheid in u. Dat de preek daartoe ook mag aandringen. Om onze zekerheid en vastheid nergens anders te zoeken dan in de Heer Jezus Christus alleen. Heere, ontferm u over ons. In ons samen zijn. We denken ook aan andere kerken. Ook aan de kerk in Zuidland die vandaag een heel blijde dag beleeft. Waar een collega intrede doet en bevestigd wordt. Gedenk ook die gemeente en die predikant en geef dat hij in de navolging van u en in het uitleggen van het woord tot opbouw van de gemeente mag dienen. Heren, we bidden ook voor de vervolgde kerk. Zeker in deze lijdenstijd denken wij aan broeders en zusters die het veel moeilijker hebben dan wij. En die desondanks zo vaak veel tevredener zijn dan wij. En wat blijkt dan, heren, dat u uw genade wil bewijzen. Juist wanneer we dat allerminst verwachten. We bidden voor hen, voor de dominees en de evangelisten die vandaag voorgaan en die met gevaar voor eigen leven soms het woord brengen. We bidden voor christenen, jonge christenen, kinderen die tot een getuigenis zijn van moslims en anderen. Heren, bemoedig ze in de wetenschap dat mensen wel je lichaam kunnen doden, maar niet aan onze ziel kunnen komen. Heren, in alle ellende van deze wereld, die steeds groter wordt, bidden wij tenslotte om de komst van u, die alles zult herstellen zoals u beloofd hebt in uw woord, en die het nog veel heerlijker zult maken dan het ooit was, dan in het paradijs. Trouwe God, bereid ons daarop voor en laat deze dienst gehouden mogen worden in de wetenschap dat het niet te vergeefs is, omdat u waakt over uw kerk, waakt over ons leven en zorgt voor ons. Hoor ons gebed. Zie ons aan in uw Zoon, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we zingen opnieuw op Psalm 22, vers 6 en 8. Psalm 22, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En vers 8. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Psalm 22, wij zingen vers 6 en 8. Gemeente, jonge mensen, om het lijden van de Heere Jezus op waarde te schatten heb je stilte nodig. En daarom is het goed dat je er bent vanmorgen. Daarom is het goed dat we hier zijn om stil te zijn en zo te proberen om iets van de inhoud van het lijden van Jezus te zien. Ik zeg bewust iets. Want het is echt waar, hè, wat dat lied zegt. Leer ons, o Heer, uw lijden recht betrachten in deze zee. Verzinken mijn gedachten, of heb je dat niet? Je krijgt het toch niet bij elkaar? Je krijgt het toch niet op een rijtje? Als die Jezus volgt op de leidersweg. Weet je wat de juiste reactie dan is? Dat je door de knieën gaat en zegt, Heere, dat u dat voor mij over hebt. Daar begrijp ik helemaal niets van. En het wordt een algrote wonder, zegt een christen vanmorgen in de kerk. Eigenlijk wordt het ieder jaar al onbegrijpelijker. En daarom bid ik ieder jaar maar weer, leer ons uw lijden op de juiste manier, op de juiste wijze te schatten. Nou, vanmorgen staan we stil bij de eerste halte, als het ware. Het eerste kruispunt op de weg naar het kruis toe. Gethsemane. Jezus in Gethsemane. En dit gedeelte laat op drie manieren licht vallen op de Heer Jezus. In de eerste plaats letten wij op de lijdende Jezus. In de tweede plaats op de eenzame Jezus. En tenslotte op de berustende Jezus. En dat bedoel ik dan niet in de zin van gelaten, maar in de zin van dat hij zichzelf overgeeft aan zijn vader. Jezus in Gethsemane, de lijdende Jezus, de eenzame Jezus, de berustende Jezus. Eerst de lijdende Jezus. Gemeente, wij hebben vaak een erg hoog beeld van de Heer Jezus. We denken vaak erg verheven over hem. En daar bedoel ik dit mee. Als ik aan u zou vragen wie is Jezus, dan zegt u waarschijnlijk niet hij is een mens, zoals ik. Maar dan zegt u eerst hij is de Zoon van God. En dat is ook terecht natuurlijk. Hij is ook de Zoon van God. En tegelijk is hij de Zoon van de mensen. 100%. Kolbrugge, als een dominee in de 19e eeuw, die heeft eens gezegd dat we de Heere Jezus niet te diep in het vlees kunnen trekken. Dat is wat de oude uitdrukking. Wij bedoelden daarmee, je kunt niet menselijk genoeg over de Heere Jezus spreken. Nou, als er één gedeelte is in de Bijbel wat ons voorgaat in het onderstrepen van de mensheid van Jezus, is het wel dit gedeelte. Nou ja, het is bijna niet menselijk meer, hè? Ik denk aan de regel uit Psalm 22. Ik ben een worm en geen man. Woorden die je profetisch op de Heer Jezus mag betrekken. Als hij worstelt en kruipt in het stof, in de hof van Gethsemane, dan lijkt dat haast niet menselijk meer. Dan is dat haast onmenselijk. Mens zijn van de Heer Jezus. En ik zei het al, hij is tegelijk ook voluit God, hè? Hij is zoon van God en hij is 100% mens. Ja, je krijgt dat niet bij elkaar. En misschien zegt nou een van de jongeren, ja kijk wel, dat is weer zoiets aan het christelijk geloof. Dat krijg je niet bij elkaar en dan moet je verstand weer uitschakelen. Zodra je de drempel van de kerk overstapt en naar binnen gaat, moet je verstand uitzetten. En dan moet je maar aannemen wat die dominee zegt. Dat dat allemaal waar is en dan moet je die Bijbel maar voor waar aannemen. Maar er staat zoveel in wat ik niet begrijp. Nou, dan ga ik naast je zitten vanmorgen en dan zeg ik, ja, ik begrijp ook zoveel niet. Dat ligt er echt niet aan dat je geen dominee bent, hoor. Ik begrijp ook heel veel niet. Maar is dat erg? Ook in de wetenschap begrijpen we zoveel niet. En nemen we toch heel veel aan. Op basis van onderzoek en zo. Ik weet er eigenlijk veel te weinig van af, maar Bij de voorbereiding van de preek kwam ik erachter dat, als het gaat om licht bijvoorbeeld, hè, dat je dat op twee manieren kunt illustreren. Je kunt zeggen, nou licht dat is een golfbeweging. Het zijn golven, die zie je niet. Maar je kunt ook zeggen, licht is materie. Licht is, heeft iets in zich. En in twee theorieën die zijn in de wetenschap vastgesteld en beide zijn waar. En je krijgt ze niet bij elkaar. Licht is een golfbeweging, licht is materie. Wat is nu waar? Nou, beide is waar. Nou, hoe het precies zit, dat moet u mij niet vragen, maar blijkbaar is het in de wetenschap ook zo. Dat twee theorieën naast elkaar kunnen bestaan en beide waar zijn. Het is niet tegenstrijdig, maar het laat zich niet goed begrijpen. Nou, het is maar een zwak voorbeeld, maar als het gaat over de Heer Jezus vanmorgen en we heel erg de nadruk leggen op de mensheid van de Heer Jezus, moet je dat maar bedenken. Jezus is en blijft Zoon van God. Maar in dit gedeelte krijgen we wel heel veel te zien over de mens, Jezus. Ja, daar gaat hij, Jezus. Ziet u dat, gemeente? Hij gaat zelf, hè? Niemand hoeft hem te dwingen. Vers 36. Toen ging Jezus met zijn discipelen. Hij neemt het initiatief opnieuw. Het lijden overvalt hem niet, maar hij gaat er met open vizier tegemoet. En dan begint, gemeente, de kruisweg van de Heer Jezus pas echt. Wat zegt hij tegen zijn discipelen? Blijf hier zitten. Ik ga bidden. Jezus gaat worstelen in het gebed met zijn vader, zoals Jacob in het Oude Testament worstelde met zijn God. Intens. En wij krijgen vanmorgen, wat een verwondering, hè? Wij krijgen een blik vanmorgen in de ziel, in het binnenste van de Heer Jezus. Je begrijpt dan wel, hè, dat ik in het gebed zei dat dit heilige grond is. Dat we iets zien van de binnenkant van de Heer Jezus. Wij denken dat de Heer Jezus geen emoties had. Nou en of hij emoties had. En hier zie je ze heel erg, heel duidelijk naar voren komen. De emoties van het lijden. Ik vroeg aan de catechisanten dinsdag, wat is nu echt het lijden van de Heer Jezus? Vertel mij nou eens, wat is lijden? En in beide groepen zeiden de meesten, ja, dan moet je vooral denken aan het kruis, hè? Aan het martelen, aan het sterven. Dat is het lijden van de Heer Jezus. En dat is een onderdeel ervan, maar dat is niet het zwaarste deel geweest. Weet u wat het zwaarste deel geweest is? De innerlijke, geestelijke pijn van zijn ziel. Dat is niet te meten met je lichaam. Maar die innerlijke pijn, dat is het meest verscheurende geweest in het leven van Jezus. Catechismus zegt daarom ook, hè, in zondag 15, dat hij aan lichaam en ziel. Jezus heeft niet alleen lichamelijk geleden. Hij heeft aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op de aarde. En in het bijzonder aan het eind van zijn leven geleden. Waaraan dan? Nou, dat horen we straks. Aan de toorn van God over mijn zonde. Daar leed hij aan. En we zien vanmorgen drie woorden, en ik neem u mee langs die drie woorden vanmorgen. Drie woorden die zielenpijn van Jezus onderstrepen. Kijkt u maar mee. In vers 37 lezen wij dat Jezus droevig en zeer beangst werd. En in vers 38 lezen wij dat zijn ziel geheel bedroefd is tot de dood toe. Er zit een opklimming in. Droevig, zeer beangst, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Wat betekenen die woorden? Het woordje droevig is misschien wel wat zwak vertaald. Want ja, wij zijn ook wel eens droevig. Jij bent ook wel eens droevig. Maar weet je, droevig wat hier gebruikt wordt, is het overweldigd worden door smart en verdriet. Verschrikt door de volle realiteit van het lijden. Jezus gaat de poort van het lijden binnen. Iemand zegt vanmorgen, maar wist de Heer Jezus dan niet wat hij moest lijden? Hij heeft toch met zijn discipelen gesproken over het lijden? Natuurlijk. Maar weten en weten is twee, gemeente. Jezus is mens, weet u nog? Ik zal een voorbeeld noemen. Wie getrouwd is, die zal zeggen, het moet verschrikkelijk zijn om je man of je vrouw te missen. Maar wanneer weet je dat pas? Als je daadwerkelijk je man of je vrouw mist. Dan weet je niet alleen in theorie wat het betekent om gescheiden te zijn van het liefste wat je had, maar dan ben je gescheiden van je vrouw of je man. Sommige dingen weet je pas als je ze meemaakt. Jonge mensen, je kunt meeleven met je vriend die een gebroken been heeft. Maar je weet pas echt wat het betekent als je het zelf hebt gehad. Dat is met alle pijn zo, met alle lijden zo. Nou, Jezus, die ervaart nu pas echt, beseft nu ten volle wat het gaat betekenen dat hij de drinkbeker van de toorn van God moet gaan leegdrinken. De eerste druppels die krijgt hij nu binnen. Wat menselijk, hè? Zo diep menselijk, gemeente. Jezus proeft de toorn van God en daarom wordt hij verschrikt, overstelpt door verdriet. Het tweede woord is, hij wordt zeer beangst. Kinderen, ben je wel eens bang geweest? Ben je wel eens angstig geweest? Misschien 's nachts wel eens, hè? Dat je ineens wakker werd en je hoorde wat. En je wist niet wat het was. Nou, dat is angst. Je hebt er allemaal wel eens last van. Angst. En angsten zijn onberekenbaar. Je kunt ze niet wegredeneren, ze zijn er. En dat onbestemde, dat maakt de angst ook tot angst. Dat je niet weet waar het gevaar vandaan komt. Hoe lang het nog duurt voordat het bij je is. Wat het precies inhoudt. Dat angst. Jezus begon zeer beangst te worden. Niet omdat het kruis straks wacht. Dat weet hij. Maar omdat hij nu voelt wat hij daar aan het kruis uiteindelijk onderstreept. De volle last van de toorn van God gaan dragen. Verzoening teweeg brengen. Redding teweeg brengen. En daarvoor moest hij de angst van de hel, van de Godverlatenheid doorstaan. Dat is de angst die Jezus ervaart. Het snijdt hem de adem af. En daarom zegt hij ook in vers 38, en hij zegt dat tegen zijn discipelen, dat vind ik zo bijzonder. Jezus zegt tegen zijn discipelen, ze moeten het dus weten, vanmorgen moeten wij het weten, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Mijn ziel, zie je wel dat het lijden niet alleen lichamelijk is geweest, maar dat het zijn ziel betreft. We kunnen wel eens tegen elkaar zeggen, als iemand jou iets heeft aangedaan, nou dat raakte me tot in het diepst van mijn hart. Die opmerking van jou, die snijdt mij door mijn ziel. Nou, dan bedoel je niet alleen dat je lichamelijk wat emoties hebt, maar dat je tot in de kern geraakt bent. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Gemeente, we kunnen er nauwelijks inkomen wat het is en toch moeten we er iets van zien. Wat Jezus hier doormaakt. Misschien voelt u zich wat ongemakkelijk vanmorgen en zegt, ja, waarom zou ik dat moeten aanhoren? Waarom moet ik de emoties van de Heer Jezus vanmorgen op de woorden gebracht zien? Nou, het gaat over mij vanmorgen. Het gaat over ons. Of voor ons? Ja. U zegt, de Heer Jezus is toch in strijd met zijn vader? Hij worstelt toch met zijn vader? Jazeker. Maar vanwege mij. Bedenk dat goed vanmorgen. Jezus, die worstelt wel met zijn vader, maar... Jezus worstelt vooral met zijn vader, omdat... inderdaad, die zonden drukken. Gemeente, mijn zonde, weet u wat mijn zonde doet? Ja, ik moet die zonde wat concretiseren natuurlijk, hè, want zonde is zo'n massief begrip, maar... nou, laat ik het dan maar concreet maken. Wat is zonde? Weet je wat zonde is? Dat is dat ik hier zit... met het gevoel van, waarom zit ik hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Met een houding van, nou ja, als het 11 uur is, zit ik gelukkig weer thuis. Dat is zonde. Weet je wat zonde is? Dat je geen interesse hebt in de Heer Jezus. Dat je geen belangstelling hebt voor de dingen van het heil. Weet je wat zonde is? Dat ze je warm kunnen maken voor alles en nog wat. Behalve voor hem. Dat is zonde. Waarom moet Jezus lijden? Daar ben ik de oorzaak van. Vul je naam maar in vanmorgen. Ik kost hem die slagen, die angsten en die pijn. Jezus lijdt hier vanwege mij. Mijn zonden roepen Gods ongenoegen op. En Gods ongenoegen, Gods toorn, ja, moet eruit. En Jezus draagt het hier. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. De afgrond opent zich. De Heer Jezus kijkt als het ware. Misschien heb je het wel eens gedaan, hè, in Zwitserland. Terwijl je een bergwandeling aan het maken was. Op 3000 meter hoogte of zo. Zo'n smalle bergpas en je keek naar beneden. Snel weer terug. Die afgrond die kun je haast niet aanzien. Nou, de Heer Jezus ziet de afgrond geopend als hij worstelt in de hof van Gethsemane. Ik las ergens van iemand die over dit gedeelte iets geschreven heeft. Jezus vereenzelvigt zich met de mens. In Gethsemane beseft Jezus wat het betekent om aan de kant van de mens te staan. Ik die nauwelijks besef wat het betekent om mens te zijn zonder God. Jezus beseft het. Ik zit met een vraag, zegt iemand. Hoe kan het dat Jezus zo angstig is? Nou, met die vraag heb ik ook gezeten. Want ik heb dat boek gekregen. Van iemand, een tijd terug. Ik heb thuis het boek staan van John Fox. Het boek van de martelaar. Misschien kent u het. Dat is een boek wat een verslag geeft van de martelaren die er in de loop van de tijd geweest zijn. En die juichend heen gingen veelal. God lovend en God prijzend gingen ze de brandstapel op. Onverschrokken. En Jezus? Nou, zet Jezus eens naast al die martelaren. Zet Jezus eens naast Seneca. Die onverschrokken de gifbeker aan zijn mond zette. En terwijl zijn omstanders in tranen uitbarsten. En zeiden, oh Seneca, dit is het einde. Toon daar geen emotie. Wat een kracht. Moet een schok geweest zijn, gemeente. Als wij die vraag al stellen, hè, waarom is de Heer Jezus zo angstig? Het moet een schok geweest zijn voor de discipelen. Die hebben hun meester toch altijd, ja, toch van de sterke kant gezien. Natuurlijk, hij was wel eens moe en hij had wel eens honger. Maar hij had de antwoorden. En hij corrigeerde zijn discipelen. En hij won de discussies met de fariseeën. En hier heeft hij geen antwoorden. Is hij in paniek? Is hij in angst? Gemeente, de discipelen kunnen dit niet dragen en daarom heeft de Heer Jezus denk ik ook gezegd, ga maar daar zitten en ik ga verder. Jezus loopt iets verder om alleen die strijd te doorworstelen. Daar kunnen de discipelen niet bij. Als zij er niet bij mogen en niet bij kunnen, kunnen wij er ook niet bij. Maar dan toch die vraag, waarom zo angstig? Ja, eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Omdat geen van de martelaren die ooit gestorven zijn, middelaar geweest is. En deze Jezus is geen martelaar, maar een middelaar. Weet je wat een middelaar is? Een middelaar heb jij nodig. Hebt u nodig, heb ik nodig. Tussen God, de heilige God, die terrein van ogen is, dat hij maar één zonde zou kunnen zien. En ik. Die door duizend zonden onrein ben. Daarom is Jezus zo angstig. Hij gaat deze weg vanwege mij, maar ook, en vergeet u dat toch vooral niet vanmorgen, gemeente, ook voor mij. Weet je, hier zie je hoe lief de Heer Jezus zondaar heeft. Er staat zo'n zinnetje in het avondmaalsformulier, waar je eindeloos over kunt verwonderen. Dat eer hij de zonde ongestraft liet, dat hij die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. De toorn van God is intens over de minste zonde. En de liefde van God is even intens. En je moet die toorn van God niet wegsnijden uit het lijdensevangelie. Wie dat doet, die krijgt een bloedeloos evangelie. Een vlak evangelie. De toorn van God is realiteit. Jezus ervaart het. Hij ervaart het voor mij. Hij doorstaat het voor mij. Om de liefde te kunnen delen. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat hij zijn zoon deze weg laat gaan. Gemeente, deze liefde hebt u nodig. Ja, misschien zegt u wel, ik besef dat eigenlijk helemaal niet, dat ik die liefde zo nodig heb. Nee, ik kan u dat ook niet aan het verstand brengen, maar je hebt het wel nodig hoor, echt, echt. Want die toorn van God, hè, waar ik het net over had, waarvan ik zei, die treft de Heere Jezus. Ja, die toorn van God treft de Heere Jezus alleen, maar daar ben je dan ook veilig. En buiten Jezus niet. De hitte van Gods gramschap is geblust, dat is waar. Maar buiten Jezus niet. Weet je waar je veilig bent? Als je in een bos zit, dan gaat een bosbrand door het bos heen. Weet je waar je dan veilig bent? Nergens. Behalve daar waar de brand al geweest is. Want daar komt de brand niet meer terug. Snap je het? Bij de Heer Jezus moet je zijn. Hij die de toorn van God gedragen heeft tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Zie hem lijden uit liefde voor mij. De lijdende Jezus. In de tweede plaats de eenzame Jezus. De discipelen, die moeten op afstand blijven, zei ik. Ze mogen niet mee, ze kunnen niet mee, ze kunnen dit niet verdragen. En toch neemt Jezus zijn discipelen wel een eindje mee. Hè? Hij had ze ook buiten de hof kunnen laten, maar dat doet hij niet. Hij neemt ze toch een stukje mee. Althans, 3 van de 12, 3 van de 11. Hij kan blijkbaar niet zonder zijn discipelen. Dat is een hele mooie menselijke kant van de Heer Jezus. Weer een menselijke kant. Jezus zoekt gezelschap. Nou, als je vrienden hebt, dan weet je hoe goed het is om vrienden te hebben. He, echte vrienden, dat is een aanwinst. Vrienden met wie je alles kunt delen. Van hart tot hart kunt spreken, je niet groot hoeft te houden, zwak kunt zijn. Dat zijn echte vrienden, door dik en dun. Ik hoop dat u zulke vrienden hebt. Wat een zegen als je broeders of zusters in de gemeente hebt, waarvan je weet als ik met mijn vragen kom, komen zij niet meteen met hun antwoorden, maar luisteren ze eerst. En weten ze niet als de vrienden van Job precies aan te geven waar het allemaal aan schort, maar huilen ze mee. Dat is het mooie van de gemeente ook, gemeente. Weet u, daarvoor bent u ook gemeente. Dat is even een zijspoor, maar dat mag toch wel. Daarvoor bent u gemeente. Dominee, in de Bijbel staat en ieder zal zijn eigen pak dragen. U kent uw Bijbel goed. Maar toch niet heel goed. Want daarachter staat, draagt elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Ik ga niet herhalen wat ik gezegd heb bij de voetwassing. De dankzegging spreek. Maar zo zou de gemeente, zo is de gemeente toch. He, met open oog en open oor naar de naaste. Wie is mijn naaste? Nee, niet. Wie is mijn naaste? Voor wie kan ik een naaste zijn? Want gemeente, vergis u niet. Ach, misschien weet u dat nogal beter dan ik. Ten slotte zijn de meesten van ons langer lid van de gemeente dan ik. Maar er is veel pijn in de gemeente. En pijn zie je er niet altijd aan af. Mensen hebben een buitenkant, maar ook een binnenkant. En die binnenkant ontdek je pas als je mensen ontmoet, daadwerkelijk spreekt, vragen die ze hebben, twijfels, innerlijk verdriet van lang geleden, over kinderen, over een man, over een vrouw, enzovoort. Gemeente, vergeten we het niet. Ze hebben het nodig, die gemeenteleden, die verscheurd zijn door pijn, als de Heer Jezus het nodig heeft. Het nodig acht dat zijn discipelen dit moeten weten en dat hij ze meeneemt. Hoeveel te meer heeft de gemeente zelf het nodig. Want Jezus deelt de laatste momenten van zijn leven met zijn discipelen. Laat me niet alleen, mijn discipelen. Weet je wat hij zegt tegen zijn discipelen? Wakker blijven. Wakker blijven. Meebidden. Ik heb het nodig. Ja, maar Jezus is toch zoon van God? Jezus is mens. En zoon van God. Waakt en bid. Vers 38. Jezus stelt er niet alleen prijs op. Hij verlangt van zijn discipelen dat ze meebidden en meeworstelen. Terwijl hij worstelt met zijn vader. Ja, en dan het erge. Waar je ook maar niet over uitgedacht raakt dat hij drie keer terugkomt en drie keer zijn discipelen slapend vindt. Niet worstelend, niet geestelijk meebiddend, maar ingedut. We moeten ze niet te hard vallen, die discipelen. Dat deed ik eerst wel, maar bij nader inzien is dat ook niet terecht. Gemeente, ze kunnen niet meer, deze discipelen. We lezen in vers 43, hun ogen waren bezwaard, ze zijn zo moe. Er moet ook wat geweest zijn voor de discipelen om dit mee te maken. Ik ga niet voor ze opnemen, maar we vallen ze ook niet te hard. De geest is wel gewillig, zegt Jezus, maar het vlees is zo zwak. De discipelen vallen in slaap en weet u, gemeente, eigenlijk moest dit gebeuren. Jezus verlangt dat zijn discipelen blijven waken, maar het moest gebeuren dat de discipelen in slaap vielen. Waarom? Om de psalmen in vervulling te laten gaan. Waar staat dat alle vrienden van de Heer Jezus verre van hem zijn. Dat er niemand overblijft die Jezus ondersteunt in zijn lijden. Zelfs zijn vader uiteindelijk niet. De gemeente, dat maakt de eenzaamheid van Jezus in het bijzonder uit. Niet alleen dat hij zijn discipelen nu mist, maar vooral dat hij begint zijn vader te missen. We lezen in vers 37 dat hij begon droevig en beangst te worden. Het is het begin, gemeente, van het proeven wat het betekent dat straks zijn vader zegt. Of dat de zoon zegt, mijn vader, waarom hebt u mij verlaten? De vader staat op het punt zich van zijn zoon af te zonderen. Vanwege die onvrede met mijn zonde. De vader gaat de zoon verlaten en dat voelt de zoon. Als je een goede band hebt met je vader, dat hoop ik. Dan zou je hem iedere dag wel kunnen spreken. Vind je niet erg? Integendeel. Maar als je nou echt een ronduit slechte band hebt met je vader, hè? Vind je het dan erg als je hem een week niet ziet? Helemaal niet. Nou, wij zijn mensen. De zoon is zo intens verbonden met de vader. Jezus heeft zo'n intieme band met de vader. En die band die wordt nu losser en losser. En dat ervaart de Heer Jezus. Er zijn die mensen die eenzaam zijn. En eenzaamheid zie je er ook niet meteen aan af. Maar wat een leed als je geen mens hebt. Ja, je kunt een vlotte babbel hebben, je kunt heel veel connecties hebben, maar dat betekent nog niet dat je echt vrienden hebt. Je kunt zo eenzaam zijn. Nou, mag ik vanmorgen zeggen tegen al die eenzame mensen, ik weet niet waar ik kijken moet, dat doe ik ook niet. Maar Jezus begrijpt het van binnenuit. Kunt u zich voorstellen dat er mensen zijn die zo eenzaam zijn dat ze zeggen, het lijdensevangelie, dat troost mij zo bijzonder dat de Heer Jezus ook eenzaam is geweest. Want Jezus heeft het zelf doorgemaakt. Eenzaamheid. Eenzaamheid roept ons medelijden op. Als het goed is. Maar eenzaamheid heeft nog een veel diepere oorzaak. Eenzaamheid. Weet je wat eenzaamheid ten diepste is? Dat is het gevolg van het losrukken van God. Toen is de eenzaamheid begonnen. Toen Adam en Eva zich afkeerden van God. Waarom zijn zoveel mensen eenzaam? Ja, dat wordt echt niet door die smartphone de beter op, hoor. Mensen worden alleen maar eenzamer. Mensen die zich blind staren op die paar vierkante centimeter. En uren per dag eraan gekluisterd zijn. Verslaafd dus. Dat is geen ander woord voor. Die zijn zo eenzaam. Zo eenzaam. Tenminste. Als ze zichzelf een beetje kennen. Eenzaam. Ten diepste is iedereen eenzaam, gemeente. Wie Jezus niet kent, is eenzaam. En ik moet u dat zeggen vanmorgen, want eenmaal zult u voor eeuwig eenzaam zijn. Dat is de hel. Dat is de plaats van de eenzaamheid. Waar niemand oog heeft voor de ander. En iedereen alleen maar oog heeft voor zichzelf. Pure egoïsme. Van God verlaten, dan krijg je wat je wil. Eenzaam, van God gescheiden. Zie hoe Jezus daar lijdt. Eenzaam kruipt hij door het stof. Vanwege mij, en ik zeg het opnieuw, vergeet u dit niet. Voor mij. Voor mij? Kom maar met je eenzaamheid vanmorgen, openbaar. Losgescheurd zijn van God en zeg het maar. Heer, hier ben ik. U hebt voor mij de eenzaamheid doorstaan. Want dan ben je nooit meer eenzaam. Oh, je kunt je eenzaam voelen als kind van God. He, in de steek gelaten, misschien wel door mensen, goede vrienden. Maar die diepe gemeenschap met God, die wordt niet opgeheven. Ook niet door de schade die je oploopt als mensen je in de steek laten. Wat een wonder. Tot slot. De berustende Jezus. We hebben gezien hoe Jezus lijdt. Hoe Jezus eenzaam is. En tenslotte hoe hij zichzelf overgeeft. Ja, en daar is een hele weg aan vooraf gegaan. Ik heb het al gezegd. 3 keer is Jezus in gebed verzonken. Vader, indien het mogelijk is. Vers 39 is het eerste keer. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, gelijk u wilt. En let u erop, de tweede keer wordt de toon anders. Dan zegt hij niet meer als het mogelijk is, maar dan zegt hij, mijn vader, als deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, u wil geschieden. Ziet u hoe Jezus langzaam maar zeker door de worsteling en de crisis heen klaargemaakt wordt voor Golgotha. Er staat een tekst in de Bijbel, Hebreeën 5 vers 8, dat de Zoon gehoorzaamheid geleerd heeft door het lijden. Dat is ook weer zo'n tekst die het mens zijn van de Heer Jezus onderstreept. Hij was de Zoon van God en hij moest het leren om gehoorzaam te zijn, want hij was mens. De Vader beproeft zijn eigen Zoon. Weet u, wij kennen het volmaakte gebed, het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Uw wil geschieden. Weet u dat Heer Jezus dat zijn discipelen geleerd heeft? En dat hij het hier zelf moet gaan beoefenen. Uw wil geschieden. En gemeente, de Zoon laat de Vader Vader zijn. Laat uw wil geschieden uiteindelijk, zegt hij het. O, wat een wonder, in de grootste smarten is het hart van Jezus gerust in de Vader. Hoezo gerust, zegt iemand. Hoezo is Jezus berustend? Nou, kijk maar. Vers 45. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu maar verder. En rust. Twee keer roept hij op om te bidden en te waken. De derde keer zegt hij, slaap maar verder. Het hoeft niet meer. Ik zal de prijs helemaal alleen betalen. Ik ga de pers alleen treden. Ik ga de gang alleen maken. Mijn vrienden en bekenden staan verre van mij. Het moest gebeuren. En er is nog iets wat opvalt. In vers 46 zegt de Heer Jezus, staat op, laat ons gaan. Opnieuw neemt hij het initiatief, hij is er klaar voor om naar Gabbata te gaan, om voorgeleid te worden, om daar onschuldig ter dood veroordeeld te worden en straks naar het kruis te gaan. Gemeente, de leidende Jezus, de eenzame Jezus, is de berustende Jezus. Misschien dat iemand denkt, ja, wil de Heer Jezus eigenlijk wel? Als ik hem zo hoor bidden, wil hij eigenlijk wel? Jawel. Jij deinst toch ook wel eens ergens voor terug? Voor iets waarvan je gezegd hebt, maar dat zal ik doen. Ik zal in de bres springen voor je. En als dat moment dichterbij komt, dan deins je terug. Betekent dat dat je niet meer wil? Nee, maar je wordt overstelpt door de gevolgen. Jezus wordt overstelpt, maar gaat verder. De crisis van Gethsemane is nodig om hem gehoorzaamheid te leren. Kind van God, u mag vanmorgen met verwondering lezen. Slaap maar verder en rust. Moet je niet cynisch opvatten, zo van nou slaap nou maar lekker door, droom maar lekker verder. Nee, rust maar. Ik werk. Kind van God, u mag het helemaal met hem wagen. Helemaal, voor de volle 100%. En voor degenen die de Heer Jezus niet kennen, wat een geweldige evangelie. Je krijgt het maar niet klein. Gemeente, verwondering blijft over, bij u ook. Sta op. Kom maar naar hem toe. Met je ingezonken leven, met je weinige waakzaamheid, met de schuld die je dagelijks groter maakt. Ik mag u allen uitnodigen, met de woorden van de brief aan de Hebreeën, omdat wij dan zo'n grote hoge priester hebben. Laten we toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en geholpen worden ter bekwamer tijd. Amen. Zullen we samen zingen Psalm 145, het tweede vers. Psalm van verwondering over de werken van God. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luisteren van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145 vers 2. Laten wij samen danken. Leid ons, Heere, op die hoogte van de verwondering die we alleen maar kunnen bereiken door diep in het stof neer te bukken voor u die zo diep wilde gaan. O, wat worden wij klein als u klein wordt, als een worm kruipt in de hof van Gethsemane. Laat alle trots en grootheid van het leven afgelegd mogen worden. Als we iets zien van die beweging die u wilde maken van de hemel naar de aarde. Tot in de allerdiepste versmaadheid van de hel. Heren, laat het evangelie balsem mogen zijn voor eenzamen. Voor mensen vol verdriet. Voor mensen met raadsels en vragen. U bent de Zoon die gehoorzaamheid geleerd hebt. En die allen die u gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid bent geworden. U bent in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Maar zonder zonde. En zo kunt u te hulp komen, degene die verzocht worden. Want werkelijk, u neemt niet de engelen aan, maar het zaad van Abraham. Het staat geschreven op onze voorhoofden dat u, de drie-enige God, door het kruis en het offer van de Heer Jezus onze levens wilt bevrijden van de toorn van God. Heere, laat het niet zo zijn dat wij door blijven leven tegen beter weten in. Want dan is het woord waar dat met de kennis waarmee wij gelopen hebben, geluisterd hebben, met de maat van die kennis zullen we ook geoordeeld worden. O, we bidden dat dit evangelie ook wereldwijd zijn werk mag doen. We denken aan het werk van vertalen, van de zending en evangelisatie, ver weg, maar ook dichtbij. Als we denken aan ons dorp, bidden we ook dat het leidersevangelie van u ingang mag vinden in harten die zo gesloten zijn dat wij er niet inkomen. Maar dat is het wonder van uw kruisdood, dat u niet gestorven bent voor mensen die op weg zijn om naar de kerk te komen, maar dat Christus te zijne tijd voor de goddelozen gestorven is. En als we dat vanmorgen beamen en zeggen, ja, zo is het geweest ook in mijn eigen leven, dan krijgen we ook hoop voor een wereld verloren in zonde en schuld. Dan krijgen we hoop voor uw volk Israël, wat u met bijzondere liefde en trouw bewaart tot op de jongste dag. Heere, zo bidden wij om de voortgang van uw werk ook in onze gemeente, bij de jongeren, de belijdeniskategezanten, de gewone categezanten, de kinderen op de zondagschool, ja, de allerkleinste, dat ze op de Heere geworpen zullen zijn. En dat het waar zal zijn wat diezelfde lijdenspsalm zegt. Het zaad zal hem dienen. Heere onze God, mogen we hoop houden in het zien op u. Hoor ons gebed in de naam van uw lieve Zoon alleen en breng ons vanavond hier weer samen. Amen. Psalm 23 volgt, en dat is niet zomaar, op Psalm 22. De trouwe zorg van de herder die geslagen is, blijkt in Psalm 23 vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Laten we dat samen tot slot zingen. Psalm 23 vers 1. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.